De spijl 0 Delta lopen, 0 Delta Limonska. Voor ons amateurs is vooral belangrijk geweest de afgelopen week de lancering van Transporter 12 van SpaceX. Weer zo'n lancering met een Falcon 9 met een heleboel satellieten erin. In totaal 131 payloads. Maar in eerste instantie werden er maar 101 objecten in een baan om de aarde gebracht. Maar een aantal daarvan zijn van die payload carriers. Zo'n platformpje waar dan weer wat satellieten in of aan zitten. Die dan later weer uitgezet gaan worden. Dus uiteindelijk moeten er 131 objecten gaan verschijnen. Nou, het vervelende is dat de baanparameters natuurlijk nog steeds niet beschikbaar zijn. Dat doen ze tegenwoordig met dit soort grote lanceringen best lang over. Kan best een maand duren voordat ze al die objecten in kaart hebben gebracht. Want ze wilden het nou eerst altijd helemaal afwerken. De hele lijst van satellieten willen ze eerst allemaal gedetecteerd en gecatalogiseerd hebben. Voordat ze de baanparameters gaan publiceren. Het is niet anders. Maar goed, dat betekent dat we dus even wel natuurlijk die satellieten kunnen gaan ontvangen voorlopig. Er zijn wat voorlopige parameters beschikbaar, maar we willen natuurlijk de uiteindelijke echte parameters hebben om ze te kunnen identificeren. Nou, daar zitten wat interessante satellieten bij voor ons. En onder andere natuurlijk de Spaanse HDSR Pocket Cube die aan boord zit, die doet het al prima. Met FM-spraak en al dat soort dingen. Een aantal modus. En die zit op 70 centimeter downlink, 2 meter uplink en zo. Dus ja, dat begint al. En dan was er ook de Parus T1 uit Taiwan als opvolger voor die mislukte lancering van soortgelijke satelliet. Die zit dus ook met allerlei leuke dingen aan boord. Nou, zo komen er nog veel meer waar we iets mee kunnen. In totaal zijn er zeker een stuk of 8 kleine satellieten die gaan verschijnen op amateurfrequenties. Vooral dan dus op 70 centimeter. En daarnaast zijn er een heleboel commerciële satellieten die op 400 MHz band of S-band of X-band actief gaan zijn. Alleen al 37 van die satellieten zijn van Planet Lab, van die aardobservatiesatellieten voor mooie hoogresolutiefoto's en zo. En daarnaast nog allerlei andere commercieel spul. Maar goed, dat is dus weer een hele puzzel om die allemaal weer in kaart te brengen. Oké, dan zijn er ook 2 maanmissies gelanceerd. Tegelijkertijd, dat kwam zo uit omdat Firefly die had een lancering geregeld met een Falcon 9 naar de maan voor de Blue Ghost lander. Die dus ergens op de maan neergezet moet gaan worden over een tijdje. Maar die kon dus ook meteen een collega meekrijgen, een andere maanlander. In de Hakuto R missie uit Japan. En die lander, daar stond de Resilience lander. En daarbij zit ook nog een klein maanwagentje wat mee lift. En die gaat ook uitgezet worden. Maar dat is dus een slimme actie geweest om die 2 even te combineren. Want die konden dus op dezelfde lancering in dezelfde richting naar de maan worden gestuurd. En die zijn inmiddels dus onderweg. Ze zijn al bezig met de eerste baanmanoeuvres en zo. En dat werkt allemaal prima. Helaas worden er geen baanparameters gepubliceerd voor die 2 missies. Een beetje geheimzinnig gedoe allemaal. Vreemd, maar goed. Maar dat wil niet zeggen dat het dus onmogelijk is om ze te trekken, want ja, dan gaan amateurs gewoon zelf aan het meten. En dat werkt al. Er waren wel eventjes TLE-sets gepubliceerd voor het gedeelte dat ze nog in een baan om de aarde zaten. Dus voor ze vertrokken richting de maan. Maar ja, die zijn natuurlijk al lang niet meer geldig. En je kunt daar wel nog een beetje mee rekenen. Maar zodra ze te ver van de aarde afkomen, dan moet je die TLE helemaal vergeten. Want die zijn dan helemaal niet meer nauwkeurig. Dus dan moet je echt met serieuze deep space parameters gaan werken. Maar die zijn dus niet beschikbaar. Maar die worden gewoon door amateurs opgepikt. Er zijn er al meerdere die dus beide missies aan het volgen zijn. Met eigen middelen. En ook natuurlijk vanuit Bochum in Duitsland is Amsat-TL bezig met hun 20 meter schotel. Maar ook in Nederland worden die signalen opgepikt door de grote Dwingelo-telescoop. Bij Dwingelo dus. Ja, en dat gaat ook goed. Die kunnen die signalen ook prima oppikken. Nou, daar zitten allerlei leuke experimenten in. Die verschillende missies. Eentje daarvan is dat ze gaan proberen de GPS-satellieten die bij de aarde rondvliegen op te pikken. En dan kijken of ze daar dan toch op een zinnige manier gebruik van kunnen maken voor navigatie. Lijkt me een beetje onhandig, want ja, die satellieten zitten natuurlijk allemaal in één richting, namelijk richting de aarde. En dan is het wat moeilijk om een kruispeiling te maken, lijkt me. Maar goed, ze kunnen eens kijken hoe ver het toch al een beetje werkte. Dus dat wordt ook weer spannend. Ja, dan hebben we natuurlijk twee spannende lanceringen gehad. Eentje van Blue Origin, die voor het eerst eens ging proberen een raket in een baan om de aarde te krijgen. En daarvoor hadden ze meteen een hele grote ingewikkelde raket gebouwd, de New Glenn. 98 meter hoge raket, heel veel power enzovoort. En dat was dus heel ambitieus, maar ja, het is toch voor een deel wel gelukt. De lancering verliep op zich goed. De raket met de payload die kwam inderdaad uiteindelijk in de goede baan terecht. Een hoge elliptische baan om de aarde. En ja, daar aan die bovenste trap zat dus ook de Blue Ring. En weer zo'n payload carrier en een platformpje voor het lanceren van satellieten. Die zaten er nu niet aan, het was gewoon maar een kale ring, maar gewoon om eens te kijken of dat al werkte. Maar ze hadden ook het plan om de eerste trap te laten landen op een schip in de oceaan. Eigenlijk een kopie van wat SpaceX normalerwijs altijd al doet met hun Falcon 9 lanceringen. De eerste trap laten landen op een schip. Dat is gewoon een routine geworden tegenwoordig. Dat doen ze bij elke lancering. Nou, dat wilde Blue Origin meteen ook gaan doen met hun eerste trap van de New Glenn raket. Maar dat ging toch een beetje mis. Die eerste trap, die zijn ze kwijtgeraakt. Bij de afdaling ging er iets heel erg mis. Ze vertellen niet precies wat, maar het kwam erop neer dat die eerste trap verloren is gegaan. En ergens, ja, de oceaan ingedoken is of zo. Maar goed, in ieder geval de hoofddoelstelling is wel gehaald. Een lancering naar een hoge baan rond de aarde met een payload eraan vast, die er nog steeds aan vast zit trouwens. Maar goed, het ging om het idee. Dus die lancering is wel op zich geslaagd. Niet alles ging goed natuurlijk, maar oké, dat is altijd bij een eerste testlancering mag je wel verwachten natuurlijk. Nou, toen s'avonds op dezelfde dag, op de 16e januari allebei dus, s'avonds op de 16e kwam SpaceX met de 7e testvlucht van Starship. Ook hele grootse plannen. De eerste trap die moest weer terugkeren naar het lanceerplatform in Texas. Starbase. En dat is inderdaad keurig weer gelukt. Eigenlijk zoiets als met vlucht 5. Eerste trap die vloog mooi terug en die landde weer op het lanceerplatform. Werd die opgevangen door de twee armen van de lanceertoren. En later lieten ze hem zakken toen hij wat afgekoeld was en hebben ze hem weer op het lanceerplatform gezet. En daar stond hij weer gewoon alsof er nog niks gebeurd was. Dus dat was weer een groot succes. Het ging veel minder goed met Starship zelf, Starship 33. Het idee was dat ze ja, met deze Starship een heleboel nieuwe dingen gingen testen, want het was een nieuwe versie met allerlei wijzigingen erin. En ja, dat had toch interessant kunnen worden. Maar het ging al redelijk vroeg mis. Hij bereikte toch nog wel zo bijna de gewenste hoogte. Hij zat na 7,5 minuut zo'n beetje op 146 kilometer hoogte. Dus het liep allemaal prima tot dat moment. Maar toen zag je in de telemetrie dat de verschillende motoren van de Starship allemaal uit begonnen te vallen. De een na de ander. En dat was iets te vroeg. Hij had nog een stukje verder moeten komen. Zodat hij dan echt in een hoge ballistische baan zou komen. Over de Atlantische Oceaan, over Afrika, naar de Indische Oceaan. Zodat hij daar dan naar beneden zou komen en landen. Nou ja, gesimuleerd landen in de oceaan. Maar zover kwam hij helemaal niet. Want toen hij dus boven het Caribisch gebied kwam en al die motoren begonnen uit te vallen. Toen begon hij wat te roteren en te tuimelen en een paar minuten later was het ineens een hele grote boom. En het is nog niet helemaal duidelijk waarom. Er zijn verschillende verhalen nu, maar het lijkt erop dat er een probleem is ontstaan met een brandstoflek in een compartiment onderin de Starship. Waardoor een overdruk ontstond in dat compartiment. En er was te weinig mogelijkheden om die druk af te voeren. Dus die gassen konden niet weg. En ja, toen is op een of andere manier nog een explosie ontstaan. Het kan ook zijn dat dat door het FTS is veroorzaakt. Flight Termination System. Dus dat is een systeem met explosieven dat bewust gebruikt kan worden om de Starship te laten ontploffen. Dat kan automatisch in werking worden gesteld door de boordcomputer, maar het kan ook vanaf de aarde worden gestuurd. Een commando voor stoppen met de missie en laten exploderen. Nou, wat nou de precieze reden is geweest voor die explosie is dus niet helemaal duidelijk, maar het was in elk geval wel spectaculair. Het was mooi te zien in het Caribisch gebied. En er zijn ook wat brokstukken neergekomen op een van de eilanden, de Bovenwindse eilanden eigenlijk. Want hij was ja, niet helemaal al boven de Atlantische Oceaan voorbij het Caribisch gebied. Dus daar kwam een heleboel rommel naar beneden. En dat gaf natuurlijk allerlei spectaculaire filmpjes die je op internet allemaal kunt vinden. En die dus ook hier en daar op de televisie te zien waren. Nou, dus de Starship, deel van de missie is een beetje mislukt. Nou ja, in zoverre, ze hebben er natuurlijk ook wel weer veel van geleerd. Ze weten nu al dat ze iets moeten doen aan het brandstofsysteem, dat niet zo makkelijk kan gaan lekken. Ze willen ook een automatische brandblusinstallatie installeren, zodat als er toch weer zoiets gebeurt, die brand meteen geblust kan worden. Automatisch. Nou ja, dat soort dingen. Maar goed, het belangrijkste was die eerste trap ging helemaal goed. Ja, hoewel één klein foutje optrad. Nadat die Starship losgekoppeld was, moest hij even een boosterback doen. Oftewel, hij moest terugvliegen naar de lanceerbasis. Daarvoor moest hij 13 motoren aanzetten van de 33. En om ze op die manier af te remmen en terug te vliegen. Maar er startten er toen maar 12 van de 13. Nou, dat had verder weinig effect. Maar toch was het een beetje vreemd. En toen waren ze bang van, oeh, dat gaat misschien bij de landing niet goed. Maar dat bleek mee te vallen, want bij de landing burn, dus de opnieuw starten van de motoren om af te remmen bij de landing, toen kwamen alle 13 motoren gewoon weer in werking. Dus dat bleek allemaal achteraf geen probleem te zijn. Ja, nou is de vraag hoe gaat het verder? Natuurlijk wil de overheid met zijn officiële instanties, de FAA en zo, die willen wel even weten wat er nou precies allemaal misgaat. En die gaan een onderzoek instellen. Maar SpaceX is heel optimistisch en die zeggen, nou dat zal verder weinig effect hebben. De volgende lancering, dus voor vlucht 8 met Starship, dat zal weinig of geen vertraging oplopen. En ze hopen dus ook al op een redelijk korte termijn die volgende vlucht uit te kunnen gaan voeren. Nou, we zullen zien. Ik denk dat het toch wel iets meer tijd gaat kosten om dat allemaal uit te zoeken. Goed, heel ander iets. Ares, er zijn weer drie Amerikaanse scholen die goedkeuring hebben gekregen voor een Ares-verbinding. Dus die zijn weer een stap verder. Die kunnen nou het zaakje definitief gaan inplannen. En intussen kunnen weer andere scholen zich gaan aanmelden voor een Ares-verbinding in de VS voor de tweede helft van dit jaar. Ja, de verbindingen beginnen weer op gang te komen en de verschillende astronauten die vinden het allemaal weer geweldig om daar ook aan mee te werken. Er was dus pas weer een verbinding met Mexico via Italië en dat is allemaal prima verlopen. En nu staat er nog eentje gepland met Slowakije. Die kunnen we hier natuurlijk ook meeluisteren. Met een speciaal station dan daar, OM25 ISS. Nou, meteen een speciale call voor bedacht. Maar goed, die gaat dus gebeuren op 25 januari. Om 16:21 onze tijd. Dus komende zaterdag kun je weer meeluisteren met zo'n verbinding. En dat gaat gebeuren nu met Sonutia Williams in het ISS. Ja, verder gaat het allemaal goed met de apparatuur en zo. Wel moet af en toe de zaak uitgeschakeld worden natuurlijk vanwege bijzondere gebeurtenissen. Zoals afgelopen donderdag een ruimtewandeling. En dat gaat ook komende donderdag weer een keer gebeuren. Weer een ruimtewandeling. Dus dan zal ook die donderdag het spel uitgeschakeld zijn. Ja, verder allerlei lokale activiteiten en zo. Deze doen we straks. Ja, met de lanceringen van Starlinks en dergelijke, dat blijft natuurlijk maar doorgaan. En voortdurend worden die eerste trappen teruggehaald en dan weer opnieuw gebruikt. Inmiddels is het al normaal dat die eerste trap meer dan 20 vluchten maakt. En nu is er voor het eerst eentje die 25 vluchten gemaakt heeft en ook goed geland is. Er was al eerder een keer een eerste trap die 25 vluchten maakte, maar toen is hij bij de landing fout gegaan. En toen viel die om op het schip en explodeerde die. Dus die is toch verloren gegaan toen. Maar deze is na 25 landingen nog steeds helemaal prima. Die kunnen ze misschien nog wel vaker gebruiken. En binnenkort gaan er nog meer van die eerste trappen. Dus hun 25ste vlucht maken. Dus dat is echt serieuze hergebruik. Daarnaast worden trouwens ook die neuskegelkappen. Die worden ook steeds opnieuw gebruikt. En dat gebeurt steeds vaker ook. En zo wordt langzaam maar zeker een steeds groter deel van de raket hergebruikt. De tweede trap gaat nog niet lukken. Er is wel een bedrijfje wat erover zit te denken om met hun raket ook zelfs die tweede trap naar beneden te gaan halen voor hergebruik. Maar dat is toch wel even wat spannender. Want die moet dan echt uit de ruimte naar beneden komen en landen zonder verdere schade en zo. SpaceX was dat ook oorspronkelijk wel een beetje van plan, maar ze hebben er toch maar vanaf gezien. Want dat werd toch een beetje te veel gedoe. Dus nu maken ze wel gebruik van de eerste trap hergebruik, maar de tweede trap niet. Vanuit India is pas geleden die SpaceX-missie gelanceerd. Dus met twee satellieten die bij elkaar zouden blijven en dan gaan navigeren rond elkaar enzovoort. En dan weer proberen een koppeling tot stand te brengen. Nou, in eerste instantie lukte dat toch niet zo goed. Ze zijn een paar keer op en neer aan het vliegen geweest. Maar uiteindelijk is het dan toch op 16 januari gelukt. Hebben ze de eerste echte koppeling uit kunnen voeren. Nou, dan gaan ze weer verder met ontkoppelen en dan weer proberen opnieuw te koppelen enzovoort. Want ze willen dat helemaal onder de knie hebben natuurlijk. Dan zijn er nog Andere leuke ontwikkelingen. AMSAT HB, AMSAT Zwitserland dus, die hebben een wedstrijdje bedacht. En dat is in het kader van de HB9RG Memorial Trophy. Dat is ter herdenking van het feit dat op 10 maart 1965 de allereerste verbinding van radioamateurs via een satelliet heeft plaatsgevonden. 10 maart 1965, 60 jaar geleden dus. En dat was de eerste verbinding via Oscar 3. De eerste keer dat dat mogelijk was om een verbinding te maken. Nou, een van de twee stations die daarbij betrokken was, was HB9RG. Intussen Silent Key, maar daar willen ze toch herdenken met een kleine wedstrijd op alle amateursatellieten. Dan moet je daar, als je daar aan mee wilt doen, proberen zoveel mogelijk DX-verbindingen te maken, zo groot mogelijke afstanden. Oscar 100 zou natuurlijk heel makkelijk zijn, maar dat doen ze maar even niet. Want dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van allerlei mensen die natuurlijk Oscar 100 helemaal niet binnen hun bereik hebben. Wel zal ook op 10 maart dit jaar dan dat speciale station in Zwitserland actief zijn, HB9RG. En als je daar verbinding mee maakt, krijg je 500 punten extra. Dus die kun je dan ook op meerdere satellieten aantreffen. Dus voor de liefhebbers, meedoen met de competitie en dan punten scoren door zo groot mogelijke afstanden te overbruggen. En dan, dat is een periode waarin ze actief zijn. Even kijken of ik dat nog zo gauw kan vinden. Ja, hier. Er is een heleboel informatie over te vinden op een website. Ja, het loopt van 3 maart tot en met 16 maart. Continu. En op 10 maart is dan de bijzondere dag waarbij je dan ook extra bonuspunten kunt gaan verdienen. Goed, dat dus wat betreft de ontwikkelingen bij AMSAT HB en zo. AMSAT Spanje, AMSAT EA, die hebben op hun website nog even al hun projecten op een rijtje gezet. Van alle satellieten die zij in het verleden hebben gehad, die nu nog actief zijn en die nog in de planning zitten. En daar zijn er best wel veel intussen. Een aantal daarvan hebben ook een Oscar-nummer gekregen. En nu zijn nog actief op dit moment Uresat 1 en Genesis A. Maar er komen binnenkort dus nog meerdere. Het zijn of CubeSats of Pocket Cubes. Dus best aardig om die ook eens te volgen. Kijken. Ja, verder is dat BGS Orbit systeem nog steeds operationeel. Tenminste, dat is de bedoeling. Dat is dus dat pakket uit India, onderdeel van de POEM-4 payload die aan de bovenste trap van een raket zit, die dus onlangs die SpaceX-satelliet heeft gelanceerd. Nou, die payload, die BGS-Orbit, die is in de afgelopen week ook weer regelmatig ingeschakeld geweest door het grondstation in India. Soms 1 of 2 dagen of zo, of wel langer. En dan zou iedereen daar dus iets mee moeten kunnen doen en zo. Maar het probleem blijkt te zijn dat die heel vaak niet ontvangen wordt. Dus ze melden wel steeds van ja, hij is actief en je kunt er van alles mee doen. Maar ja, als dan mensen gaan kijken, dan horen ze niks. Dus er is toch iets vreemds aan de hand. Misschien dat hij het maar tijdelijk doet of zo. Dus dat is nog een beetje verwarrend allemaal. Dan kijken, ja, dan komen we bij het overzicht van de amateursatellieten voor deze wijk. Oscar 123, meestal operationeel, maar vandaag deed hij het weer even niet. Maar ja, ze zijn er van alles nog mee aan het rommelen natuurlijk. Nieuwe satelliet die nog van alle dingen getest moet worden. Oscar 73, voorlopig even alleen telemetrie. Oscar 7, meestal in mode B. Vandaag ook niet de hele dag, toch wat problemen, maar meestal is hij gewoon bruikbaar in mode B. Oscar 91, ook ja, de helft van de tijd operationeel. Af en toe dan verdwijnt hij weer. Oscar 29 nog steeds regelmatig een omloop dat hij operationeel is en dan kan hij gebruikt worden. Maar hij kan ook net zo makkelijk weer uitvallen en dan, ja, dan houdt het gewoon op. Want dan is de batterijspanning gewoon te laag. Oscar 86 doet dit gewoon Space Station ISS met Packet helemaal operationeel en met de FM repeater 72. En dat zal zo waarschijnlijk wel even doorgaan tot, ja, in ieder geval tot woensdag, want dan zetten ze hem weer uit voor de ruimtewandeling op donderdag. Dan Oscar 97 operationeel. Oscar 122 doet het prima. Oscar 44 nog steeds af en toe. Oscar 101 meeste tijd ook bruikbaar. Oscar 100 helemaal operationeel. RS 44 doet het prima. Oscar 50 ook. En Sonata 2 meestal nu met APRS actief. Ja, verder. Allerlei rapporten van de mensen die dus die missies naar de maan zitten te volgen en dat goed kunnen ontvangen. AMSAT-TL bijvoorbeeld. En verder zaken even niet. Dan naar het ISS even gaan kijken. Nou, de afgelopen week was eigenlijk de belangrijkste activiteit de ruimtewandeling die uitgevoerd is afgelopen donderdag vanaf pakweg 2 uur 's middags en dan 6 uur lang, precies 6 uur, door Nick Haig en Sunita Williams. De Sunita Williams dus die Starliner astronauten. Die hebben ze dus ook maar nuttig werk laten doen. Die heeft daarbij de 8e ruimtewandeling gemaakt. Hij heeft echt veel ervaring. En hij had zijn 4e ruimtewandeling. Nou, komende donderdag weer een ruimtewandeling. Ook weer 's middags. Het begint iets vroeger. En dan zal weer Sunny Williams meedoen. Maar dan als de EV-1. Hè, dus de eerste ruimtewandelaar, zeg maar. En die zal dan dus al de 9e ruimtewandeling gaan maken. Nou, dat belooft wat. Het is allemaal natuurlijk wel live te volgen op NASA. Ja, NASA TV bestaat niet meer als zodanig. Dat heet nou NASA Plus. Dus plus.nasa.gov. Als je daar begint, dan zie je vanzelf hoe je dat moet selecteren enzovoort. Ja, verder zal op 1 februari de baan van het ISS weer een beetje verhoogd moeten worden. Om 9 uur 58 morgens onze tijd. Weer 1,9 meter per seconde erbij. En ook moet er in januari nog een Cygnus ruimtevrachtschip vertrekken en verbranden in de atmosfeer. Maar verder is het allemaal routinewerk en zo in het ISS. Nou, lanceringen die we gehad hebben afgelopen week. Weer een lancering op 13 januari vanuit China met 10 satellieten die ter ondersteuning van navigatie, satellietnavigatie, gaan functioneren. Verder weer een Starlink lancering op de 13e. Op de 14e was dan dus die grote Transporter 12 missie, gelanceerd om 20 uur 9 onze tijd. En dan op de 15e, ja, s'morgens die Falcon 9 met Blue Ghost en Hakuto R met Resilience en zo. En het maanwagentje Tenacious. Nou, en dan op De 16e, de New Glenn lancering natuurlijk. En op de, ja, s'avonds op de 16e dan, maar er was geen lancering naar een baan op de aarde. De Starlink, of Starship bedoel ik. Ja, alles begint met Star tegenwoordig. 17e, weer een Chinese lancering met aardobservatie, wetenschappelijke missies en zo. En ja, daar komen natuurlijk weer een heleboel nieuwe lanceringen aan. Maandag de 20e, weer een Chinese lancering. Nog onbekend wat de payload is. En dan een stel Starlink lanceringen. Eentje op de 20e. Die had eigenlijk vandaag moeten plaatsvinden, maar die moesten ze op het laatste moment stopzetten. Omdat er een vliegtuig het afgezette luchtruim invloog. Dat werd te gevaarlijk, dus daar hebben ze maar gestopt. Dus die wordt nou uitgesteld naar morgen, 20e. Nou, verder weer een Starlink op de 21e en eentje op de 24e en nog eentje op de 24e s'avonds. En dan volgende week zondag de 26e weer een lancering vanuit India. Maar dat is dan pas heel laat s'avonds. Nou, verder geen bijzondere lanceringen te zien op die plek. Allerlei details, allerlei publicaties te vinden op internet over de Blue Ghost missie en de iSpace missie met Hakuto en zo. Dus dat kan allemaal ook nog bestudeerd worden. Goed, dan laten we het zover even houden, want ik kan altijd nog veel meer details gaan vertellen, maar dat is nu even genoeg, zou ik zeggen, voor deze week.